Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
5. Fijn dat u weer luistert. In de vorige uitzending hebben we de uitleg van Paulus over de plaats van Israël afgesloten, en vandaag gaan we verder met Romeinen 12, waarin de apostel meer op de praktische aspecten van het christenleven ingaat. Nog even een korte samenvatting. Paulus heeft in hoofdstuk 11 Gods plan met Israël bekendgemaakt. Tot dat moment was dat nog verborgen gebleven. Het is belangrijk om dat plan te kennen, schrijft de apostel. Hij wil niet dat de gelovigen onkundig blijven. Maar vooral wil hij voorkomen dat mensen anders hun eigen ideeën gaan vormen. In 3 stappen schetst hij het plaatje. Het begint ermee dat Israël tijdelijk aan de zijlijn is geplaatst door de verwerping van Christus. Daardoor is er ruimte gekomen voor die 2e stap, het vertellen van het evangelie aan de heidenen. En als dat klaar is, als de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is binnengegaan, dan zal er een einde komen aan de verharding van Israël. Dan zal Israël behouden worden en ook vergeving krijgen. Zij zijn immers vanouds het volk dat God heeft uitgekozen. Ondanks alles houdt God nog steeds van hen, en hij komt er niet op terug wat hij hen beloofd heeft. Als God eenmaal iets in genade heeft gegeven, dan blijft het gegeven. De bijzondere plaats van Israël hoeft ons niet te verbazen. We zien het zelfs in deze tijd, al is er dan een periode van geestelijke verharding. Want hoewel Israël maar een klein landje is, zonder noemenswaardige belangen voor de rest van de wereld, struikelen vele mensen en landen over Israël. Maar ondanks alle golven van vijandschap en haat die over het land zijn gegaan, is het toch niet ten onder gegaan. Ook nu lijkt Israël haast het middelpunt van de wereld waar iedereen naar kijkt. Paulus eindigt met een lofprijzing. Het kan ook niet anders. God heeft zowel voor de Joden als voor de mensen uit andere volken dat geweldige reddingsplan bedacht en een toekomst vol hoop en zegen gecreëerd.
De vorige uitzending sloten we af met de oproep van de apostel Paulus in Romeinen 12 vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil, en wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. De vermaning uit vers 1 om zichzelf helemaal aan de Heere toe te wijden, krijgt gestalte in 2 opdrachten. De uitdrukkingen, u moet niet worden als de mensen, en u moet anders worden, drukken een blijvende opdracht uit om weerstand te bieden aan de invloed van de wereld en door de vernieuwing van het denken anders te worden. Bij het eerste gaat het om een verandering van het uiterlijke gedrag, als gevolg van de innerlijke verandering. Met andere woorden zegt de apostel, ik roep u op uzelf ter beschikking te stellen en geen houding aan te nemen die bij de wereld hoort, maar anders, geestelijk gevormd te worden, omdat uw leven een vreugde voor God is. Met de uitdrukking de wereld wordt bedoeld de tijd en de invloedssfeer die wordt beheerst en bepaald door de boze. Paulus schrijft in Galaten 1 vers 4, Christus heeft zichzelf voor onze zonde aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. En in 2 Korintiërs 4 vers 4, de god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Een volgeling van Christus moet zich verzetten tegen de invloed van de zondige wereld, die hem of haar van God probeert te vervreemden. Gelovigen moeten zich door de Heilige Geest laten veranderen. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken, zodat uw leven van binnenuit kan veranderen. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen, Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 2 Korintiërs 5. Het doel van de nieuwe manier van denken is, dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Bij het ontdekken van Gods wil gaat het om een ondervinden van wat Gods wil is en een onderscheiden waarop het aankomt, doordat de Heilige Geest het denken en het geweten verlicht. De wil van God wordt uitgelegd als goed, aangenaam en volmaakt. Het is daarbij niet voldoende dat iets in menselijke ogen goed is. Het moet ook voor God goed, aangenaam en volmaakt zijn. Dat wil zeggen, het moet voldoen aan Gods normen. Dat kan alleen als een mens door de Heilige Geest wordt vernieuwd. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Romeinen 12 vers 3. Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u, beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarden naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. De algemene vermaning van de eerste twee versen wordt in vers 3 heel praktisch. Paulus spreekt de gelovigen van Rome persoonlijk aan op hoogmoed en eigendunk. Thema's die ook in andere Bijbelboeken regelmatig terugkeren. Blijkbaar was het een veel voorkomend probleem in de christelijke gemeente. Paulus zelf is geen hoogmoedig man. Daarom begint hij niet met een beroep op zijn apostelschap, maar als Gods boodschapper. In de Griekse grondtekst staat voor de vertaling Gods boodschapper, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tegen ieder van u. Paulus spreekt wel vanuit zijn gezag als apostel, maar hij ziet zijn bediening niet als een eigen verdienste, maar als gekregen, een onverdiende genade. Dan volgt in vers 3 de vermaning in de vorm van een woordspeling rond de werkwoorden denken, gezind zijn en gericht zijn op. In onze vertaling zijn de woordspelingen niet te vinden, maar in het Grieks wel. Het gaat om een hoge dunk van zichzelf hebben, hoogmoedig zijn, zichzelf overschatten, tegenover bedachtzaam, bezonnen, bescheiden en gematigd zijn. Of met andere woorden, beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Het niet te hoog denken van jezelf moet overeenkomen, naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Wat dat precies inhoudt, wordt in de verse 4 tot en met 6 uitgelegd. De daar genoemde genadegaven worden door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uitgedeeld in een bepaalde mate van geloof. Daarbij is geloof hier niet het geloof waardoor men gered wordt, maar geloof voor het inzetten en gebruiken van de ontvangen genadegaven. De nadruk valt in de tweede versregel op geloof dat u van God ontvangen hebt. De waarschuwing tegen zelfoverschatting heeft als motivatie dat de Heer ook andere broeders en zusters een bepaald geloof en een bepaalde gave heeft toevertrouwd en gegeven. Wij hoeven onszelf in onze kerk of gemeente niet naar de voorgrond te schuiven. Het gevaar van overschatting ligt altijd op de loer. De Heer Jezus werd er regelmatig mee geconfronteerd. Ik noem een voorbeeld uit Johannes 14. Waar de heiland op een sabbat bij een vooraanstaande farizeer thuis ging eten. Johannes 14, vers 7 tot en met 11. Het was hem, Jezus, opgevallen dat de gasten allemaal op de beste plaatsen wilden zitten. Daarom gaf hij hun deze raad: ga niet op de beste plaats zitten. U kunt het beste de minste plaats uitzoeken. Misschien zegt de gastheer dan wel: vriend, u kunt deze plaats nemen, die is veel beter. Dan maakt u voor al de andere gasten een goede beurt, want ieder die zichzelf meer eer geeft dan hem toekomt, zal worden vernederd. En wie zichzelf heel gewoon vindt, zal eer ontvangen. In de geschiedenis van de kerk zijn zulke dingen regelmatig voorgekomen. Helaas heeft het vaak verdriet, pijn en afscheid van de kerk veroorzaakt. Luisteraar, als u zoiets is overkomen, dan wil ik u vergeving vragen voor de pijn, het verdriet en de wonden die daardoor zijn geslagen. Kan en wilt u kerk mensen vergeven die op bepaalde momenten geen voorbeelden van Christus waren? Aan de andere kant wil ik u ook vragen om met de opgelopen pijn naar de Heer Jezus te gaan en het in gebed bij hem te brengen. Laat dat wat kerkmensen u hebben aangedaan niet de genade van God verduisteren. Ook een kerk zit vol met zondaren die moeten leren van Gods genade en liefde te leven. Ook zij moeten leren wat de apostel al in Romeinen 12 vers 1 schreef. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Luisteraar, deze dingen kunnen voor leden van een kerk betekenen dat zij mogelijk nog wat goed te maken hebben. Durft u het aan om de Heere te vragen of u op dit gebied nog iets moet ondernemen? Waarom? Opdat er ruimte mag komen voor de liefde van God en de blokkades in de naam van de Heere worden opgeruimd en er niemand meer over hoeft te struikelen. Romeinen 12, vers 4 en 5. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen, en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. Om te illustreren dat de gelovigen zich niet boven elkaar mogen verheffen, gebruikt Paulus het beeld van het menselijk lichaam als een organisme, waarin alle leden, niet alleen ledematen, maar ook andere lichaamsdelen en functies, zoals zintuigen en organen, hoe verschillend ook, toch één zijn. Ze hebben elkaar nodig en zijn op elkaar aangewezen. In het Nieuwe Testament komen we deze beeldspraak vaker tegen. En vooral daar waar de gaven en de bedieningen in de gemeente aan de orde komen. In vers 4 is het de eerste keer dat Paulus het thema van de kerk als lichaam van Christus naar voren brengt. De kerk of de christelijke gemeente als lichaam, waar Christus het hoofd van is, moet ook functioneren als een lichaam. Het betekent onder andere dat de leden niet allemaal hetzelfde zijn en ook niet allemaal dezelfde gaven hebben. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot en met 7, die bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. En iets verderop in 1 Korintiërs 12 vers 11 tot en met 13, maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest. Een dergelijke gemeenschappelijke verbondenheid met Christus heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de verhoudingen tot elkaar. Wat ieder afzonderlijk aangaat, zijn we leden van elkaar. Daarmee wordt duidelijk uitgedrukt dat gemeenteleden op elkaar zijn aangewezen, van elkaar afhankelijk zijn, voor elkaar moeten zorgen en elkaar behoren te respecteren. Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie zichzelf ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid. In de versen 6 tot en met 8 noemt Paulus een aantal genadegaven die de leden van het lichaam van Christus hebben ontvangen. Het is duidelijk dat hij die gaven noemt, die gepaard gaan met een bepaalde verantwoordelijkheid, waarbij de kans en de neiging tot zelfoverschatting aanwezig is. Paulus noemt de gave charismata, genadegave. De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend. Het gaat hier niet om natuurlijke, met de geboorte meegekregen eigenschappen of talenten, maar om genadegaven, die de gelovigen van Gods wegen hebben ontvangen bij de vervulling met de Heilige Geest, of daarna. De apostel geeft in Romeinen 12 geen complete opsomming van het aantal gaven. Het aantal gaven is in principe niet beperkt. Als eerste gave noemt Paulus hier namens God spreken, profetie. In Efeziërs 4 vers 11 wordt de bediening van profeet als tweede genoemd na het apostelschap. De gave van profetie, het namens God spreken, was in de vroege kerk heel algemeen. Het namens God spreken, profetie, onderscheidt zich van bijvoorbeeld prediking en onderwijs door de directe inspiratie van de Heilige Geest. Door middel van profetie wordt de wil van God voor dat moment bekendgemaakt, de toekomst verkondigd en worden de gelovigen vermaand, bemoedigd en opgebouwd. In Romeinen 12 vers 7 vroeg de apostel een norm toe voor degene die deze gave hebben ontvangen. Zij moeten deze gave uitoefenen naar het geloof dat zij daarvoor krijgen. De uitdrukking herinnert aan de mate van het geloof uit vers 3. Het gaat dan niet om de geloofsbelijdenis van de profeet, maar om de geloofsovertuiging van de profeet, dat wil zeggen, de zekerheid dat God spreekt. De profeten moeten in hun spreken rekening houden met de beperkingen van hun bediening. Die beperking wordt bepaald door de maat van hun geloof. Zij mogen dus niet meer verkondigen dan datgene waarvan zij overtuigd zijn dat het hun door de Geest is geopenbaard. Iedere gelovige moet zijn gaven toetsen. In het vervolg van vers 7 gaat het over helpen. Want de volgende genadegave die de Heer Jezus aan bepaalde gemeenteleden geeft, is die van de diaconia, dienst, dienstbetoon, bediening. Paulus noemt daarmee de gave van praktisch dienstbetoon binnen de gemeente. Hij benadrukt dat deze gave van helpen tot uiting komt in de praktijk van het dienen. Luisteraar, ik wil bij deze gave van helpen en dienen nog even stilstaan, omdat ik bij sommige christenen een onderschatting en onderwaardering van deze gave bespeur. Waarschijnlijk is het niet de bedoeling van de mensen die het zeggen, maar als iemand zegt, ik kan niet veel, alleen maar helpen bij de koffie en de thee, dan kan de indruk ontstaan dat het eigenlijk iets is wat niets voorstelt. Ook de gedachte dat de dominee veel belangrijker is dan bijvoorbeeld de koster, de organist of de zuster of broeder die de toiletten schoonmaakt. Maar als we allemaal leden van het ene lichaam van Christus zijn, kan dat nooit waar zijn. Ten slotte noemt Paulus in vers 7 wie moet onderwijzen. Hij spreekt nu niet meer over een gave, maar over een persoon, hij die onderwijst. Degene die onderwijst moet zich richten op het onderwijzen of het onderwijs en niet op zijn status. Zij moeten niet hoogmoedig worden door ook buiten hun bediening een gezaghebbende positie te willen innemen. De inhoud van het onderwijs in de christelijke gemeente is de uitleg van het woord van God. En bij het woord van God hebben wij het dan over het Oude en Nieuwe Testament. Dat woord van God mag uitgelegd worden vanuit de vervulling in Christus en houdt ook in het leren onderhouden van alles wat Jezus heeft bevolen. In Romeinen 12 vers 8 komt de volgende gave aan de orde. Vier groepen van gemeenteleden die krachtens hun genadegave op een bepaalde manier in de gemeente actief zijn. Het gaat over aansporen en bemoedigen. De Griekse woorden uit de grondtekst maken duidelijk dat het om vermanen, vertroosten en bemoedigen gaat. Kortom, het uitoefenen van herderlijke taken. Een woord van aansporing of vermaning is ook een gangbare benaming voor de prediking in de gemeente. Degene die als herders de medegelovigen vermanen, moeten zich tot hun eigen gaven beperken en niet trachten daardoor eer en heerschappij naar zich toe te trekken. Hij die iets moet uitdelen, heeft geen betrekking op diakenen, maar op gemeenteleden die rijkdom bezitten en daarvan uitdelen. Zij moeten dit doen in eenvoud. Het houdt in dat de gever erop let dat er geen dubbele motieven zijn bij het geven. Liefde moet de drijfveer zijn, en niet de drang om geëerd te worden. Na het uitdelen volgt de gave van leiding geven. Daarnaast wordt in vers 8 ook het zich ontfermen over mensen die het moeilijk hebben genoemd. Mogelijk gaat het hier om de typisch Romeinse instelling van het patronaat, waarbij een invloedrijk en welvarend burger arme en kwetsbare medeburgers onder zijn bescherming nam. In de gemeente van Rome zullen zeker ook rijke gemeenteleden zijn geweest, die arme medegelovigen onder hun hoede namen. Paulus geeft deze gemeenteleden de vermaning en aanmoediging mee om eenvoudig te blijven en het met opgewektheid te doen. Dat wil zeggen met inzet en met verantwoordelijkheidsgevoel en niet uit verlangen naar macht en eer. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. Liefde en niet verplichting of de bedoeling geëerd te worden, moet de motivatie zijn. In vers 9 volgt een aantal losse vermaningen, bestemd voor de hele gemeente. Het is niet toevallig dat Paulus begint met: laat uw liefde geen schijnvertoning zijn, keer u af van het slechte en houd u vast aan het goede. Ook in 1 Korintiërs 12 wordt de bespreking van de gaven van de geest gevolgd door een vermaning tot waarachtige liefde in 1 Korintiërs 13. De genadegaven ontlenen hun waarde aan de liefde. De aanduiding schijnvertoning houdt in dat de liefde echt en toegewijd moet zijn en niet bestaat uit een opgelegde vriendelijkheid. Het Griekse woord voor liefde, agape, wordt vooral gebruikt voor de liefde die van God afkomstig is. Het gaat om een zelfopofferende liefde. Van de gelovigen wordt een dergelijke liefde verwacht, vooral onderling, maar ook gericht op buitenstaanders. Paulus kiest vrij sterke bewoordingen als hij het over het slechte heeft. Een gelovige moet het kwade door en door verafschuwen en aan het goede totaal zijn vastgekleefd. Romeinen 12 vers 10 en 11. Houd veel van elkaar als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Heere vol enthousiasme. Van de liefde is de broeder- en zusterliefde een bijzondere vorm. Hoewel men elkaar in andere godsdienstige gemeenschappen ook wel broeders en zusters noemt, geldt dat voor de christelijke gemeente wel heel speciaal. De gelovigen zijn alle kinderen van God en broers en zusters van de Heer Jezus. De liefde tot elkaar is dan ook onderdeel van het grootste gebod. De onderlinge liefde moet warm en hartelijk zijn. als de geborgenheid en warmte binnen een harmonieus gezin. Toch gaat het niet alleen om liefde, maar ook om onderling respect en waardering. Paulus schrijft in Filippenzen 2 vers 3, wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Het onderlinge respect en de waardering berust op het feit dat allen deel uitmaken van het ene lichaam van Christus. In vers 11 vinden we drie vermaningen over de inzet van de gelovigen. De eerste heeft betrekking op de ijver of de toewijding van de gelovigen. Die moet niet verslappen. De tweede gaat over het dienen van de Here. Het vestigt opnieuw de aandacht op de nederige dienstbaarheid in de gemeente van Christus. Dan volgt als laatste, wees enthousiast of vurig in de Heilige Geest. In Efeziërs 5 vers 16 schrijft de apostel, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. De uitdrukking, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, betekent dat gelovigen de gelegenheden die er zijn of aandienen, moeten benutten om het evangelie te verbreiden. De Heer Jezus zegt in Johannes 9 vers 4, zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. In navolging daaraan schrijft Paulus in Colossense 4 vers 5 en 6, gedraag u als wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk, maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 12 vers 12 tot en met 13 vers 1.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.